Willen we samen het evangelie van Lucas opslaan. Lucas 2, vers 40 tot vers 52. Dit zegt Gods woord. De jongen nu groeide op en werd gesterkt, vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. En zijn ouders trokken jaarlijks naar Jeruzalem op voor het Pesachfeest. En toen hij 12 jaar was geworden en zij volgens de gewoonte van het feest waren opgegaan, en dagen hadden voleindigd, bleef de jonge Jezus, toen zij terugkeerden in Jeruzalem, achter en zijn ouders wisten het niet. In de mening nu dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver en zochten hem onder hun bloedverwanten en hun bekenden. Toen ze hem niet vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug op zoek naar hem. En het gebeurde na 3 dagen dat ze hem in de tempel vonden, waar hij zat te midden van de leraren en naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen nu die hem hoorden, waren buiten zichzelf over zijn inzicht en zijn antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tot hem, kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie je vader en ik hebben je met smart gezocht. En hij zei tot hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik in de dingen van mijn vader moet zijn? En ze beseften het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij daalde met hen af en kwam in Nazareth. En hij was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en volwassenheid en genade bij God en mens. Tot zover het lezen van Gods woord. En mag de Heer ook zijn woord zegenen vanmorgen. Toen ik naar aanleiding van deze boodschap, deze passage opnieuw overdacht, dan viel het mij voor het eerst op dat deze schaarse anekdote uit Jezus' jeugd mooi gevat ligt in een insluiting. Vers 40 en vers 52. De jongen groeide op en werd gesterkt, vervuld met wijsheid. Vers 52. En Jezus nam toe in wijsheid en volwassenheid. En ik geloof dat door dit verhaal op deze wijze te kaderen, Lucas onze aandacht wil vestigen op een in onze dagen zeer zeldzame kwaliteit in hart en leven. Die echter, zo zien we, al van kindsbeen af bij de Heer Jezus gevonden wordt. En dat gaat Lucas volgens mij dit nog eens extra onderstrepen door Jezus zijn leeftijd te gaan vermelden. Als je weinig vertrouwd bent met de Joodse tradities, dan gaat dit niet meteen uw aandacht trekken. Maar 1 jaar voordat Jezus als jonge tiener verantwoordelijk geacht zal worden om de wetten en de gebruiken van de Tora na te leven, maakt hij mede van dit korte verblijf in Jeruzalem gebruik om zich daar ernstig op voor te bereiden. Het bar mitzvah-ritueel, die de overgang viert van kind naar de jongeman die opgenomen wordt in het gemeenschapsleven van de volwassenen, dat volgt pas op 13-jarige leeftijd. En niemand verwacht van hem dat hij op het Pesachfeest in Jeruzalem de beste leraars van het land gaat opzoeken om zich daar te laten onderwijzen. Terwijl hij zelf dat eerder vanzelfsprekend vindt. Hij leek zelfs verwonderd te zijn dat zijn ouders niet wisten wat ze hem konden vinden. Wat antwoordt hij zijn moeder wanneer ze de ouderlijke bezorgdheid uit? Wist je niet dat ik in de dingen van mijn vader moest zijn? En in de tempel zien we hoe de Heer Jezus aandachtig luistert en ook vragen stelt. En uit die interactie blijkt hoezeer hij al op jonge leeftijd vertrouwd is met de dingen van zijn vader. En gezien vanuit de context van het bar mitzvah-ritueel kunnen we stellen dat de Heer Jezus op die leeftijd al een duidelijk beeld heeft wat dat het nu praktisch voor hem gaat betekenen om als een zoon van de wet, bar mitzwa, in het leven te staan. En in dat verband is de vraag, wat betekent het nu om Gods heilig volk te zijn? Een vraag die hem als jonge gast al ernstig bezig hield. En ik denk dat het vanuit deze benadering wel duidelijk is dat Jezus als tiener zich niet alleen voorneemt, maar zich ook voorbereid om God welgevallig leven te leiden. Dat waarde heeft en tot zegen is, die het verschil maakt en dus een bijdrage levert aan het welzijn van Gods volk. En het is ook duidelijk, denk ik, wat er daar in beginsel voor nodig is als je die insluitingsversen aandachtig leest. Niet allemaal tegelijk, wijsheid zeker, hè? En wat blijkt nu uit dit verhaal? Dat wijsheid geen aangeboren gave is die de Heer Jezus al van in de wieg meegekregen heeft. Maar zijn toenemende wijsheid is het resultaat van de keuzes die al heel vroeg in zijn leven begonnen is te maken. En dat is waar de Heilige Geest onze aandacht op wil vestigen, zo geloof ik. Ik denk dat er op dit grote feest toch andere toffe, leuke dingen te beleven vielen, waar gasten van zijn leeftijd konden voorgaan. Maar ja, als het om die dingen gaat, dan beschouwen we de Heer Jezus buiten categorie en ongewoon. En ergens is dat ook wel zo, maar het heeft toch ook zo zijn voordelen om er op die manier tegenaan te kijken. Je hoeft er dan ook geen rekening mee te houden, nee. Misschien ga je er wel vanuit dat de Heer Jezus als kind al een zekere aanleg voor wijsheid bezat. We kunnen natuurlijk over filosoferen tot morgen, maar één ding is zeker, vrienden, dat u en ik als kind alvast niet met die aanleg geboren zijn. Het is natuurlijk in onze moderne tijden niet langer politiek correct om zo over opvoeding van kinderen te praten, maar de spreukenschrijver leert ons in Spreuken 22 vers 15, een kind is geneigd tot dwaasheid. De stok wijst het terecht en weerhoudt het ervan. Al van onze geboorte zijn we niet geneigd tot wijsheid, zegt de spreukenschrijver, maar tot dwaasheid. En het is zelfs zo ernstig volgens de spreukenschrijver dat je als ouder dat niet afdoende is om er alleen maar over te praten met uw bengeltjes. Dat is niet mijn punt van morgen. Kijk, als we God nog op zijn woord willen geloven, dan dienen we wel bewust te worden en rekening te houden met het feit, vrienden, dat we van nature niet geneigd zijn om wijs te worden. En dus bij gevolg is het ook geen vanzelfsprekende keuze om net als Jezus vanaf zijn vroege jeugd toe te nemen in wijsheid en dus volwassener te worden. Als we het nog willen geloven, is wijzer worden, vrienden, geen natuurlijk groeiproces, hè? Verstand komt met de jaren, zegt men. Ja, maar ik heb dat niet in het spreukenboek gelezen, dat staat niet in de Bijbel. Of we daarin zullen groeien, op welke leeftijd dan ook, dat zal afhangen van onze gemaakte keuzes. Die zullen dat gaan bepalen. En dat is eigenlijk de hoofdreden, vrienden, waarom ik vanmorgen de aandacht wil vestigen op een in onze dagen zeer zeldzame kwaliteit in hart en leven, die we bij de Heer Jezus al van kindsbeen aan aantreffen. Een kwaliteit in hart en leven, vrienden, die noodzakelijk is om tot de juiste keuzes te komen. En het is het spreukenboek dat voor mij precies de reden verklaart waarom dit zo'n zeldzame kwaliteit is. En wat dat ervoor in de plaats komt, als we die zeldzame kwaliteit niet gaan ontwikkelen. Spreuken 18 vers 2. Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht. Hij wil alleen zijn eigen mening kwijt. Dat nog eens herhaal. Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht. Hij wil alleen zijn eigen mening kwijt. Nu, als je alleen maar je eigen mening kwijt wil en niet geïnteresseerd bent om inzicht, wijsheid en kennis te verkrijgen, dan laat je bovenal zien dat je eigenwijs bent. En ik denk dat de sociale media vandaag de dag het forum is waar dat dan meer dan ooit gezien wordt. En voordat je het goed dat wel beseft, word je er zo in meegezogen. Het is zo typisch voor onze narcistische maatschappij dat men vooral zijn eigen mening kwijt wil en over nagenoeg alles gehoord wil worden. En maar al te vaak met nagenoeg geen kennis van zaken. Behalve dan die paar meningen van anderen waar men op een of ander forum vluchtig kennis van heeft genomen en mee weggelopen is. Nu, als we Francis Haugen mogen geloven, weet je wel, die klokkenluider van Facebook die afgelopen week in de media was, dan krijg je door de gebruikte algoritmes alleen inhoud op je Facebookpagina te zien die je geleende overtuiging bevestigen. Hoe onredelijk en hoe dwaas dat je ook mag zijn. Ja, Mark Zuckerberg is nu eenmaal niet geïnteresseerd om je wijzer te maken, nee mensen, maar om je zo lang mogelijk bezig te houden, zodat ze reclameinkomsten aantikken. En al is het dan niet met slechte bedoelingen, zoals hij afgelopen week te kennen gaf, de schade die door deze beïnvloeding wordt aangericht, is zeer moeilijk te herstellen. Voor de val van de Berlijnse muur gebruikten de veiligheidsdiensten in Oost-Duitsland, de Stasi, doelbewust deze techniek. Ze zeiden namelijk dat eens dat je een leugen tijdens een periode van 3 maanden herhaaldelijk voor de aandacht brengt, dan zullen de mensen het blijven geloven. Zelfs al is de waarheid ondertussen volledig aan het licht gekomen. Moet je nagaan. Toen ik dit zo overdacht, dan vroeg ik me af wat dat doet met een kerk, wanneer dat de mensen dan gedurende een veel langere periode blootgesteld worden aan allerlei nonsens, aan halve waarheden en misschien zelfs aan dwaalleer. En misschien, vrienden, werpt dat wel een licht op de vraag waarom dat je medechristenen met gezond verstand, die met alle oprechtheid de Heer wel volgen, soms niet meer kunt bereiken met de waarheden van de schrift. Zelfs wanneer overduidelijk hun overtuiging volledig ontkracht en weerlegd wordt. En ik denk dat niemand van ons dan in zo'n toestand wil komen vast te zitten, of niet? Vandaar, vrienden, is het een belangrijk onderdeel in de strijd van het leven om die strijd aan te gaan, om die aangeboren neiging tot dwaasheid te ontvluchten door leergraag of leergierig te zijn. Wat zien we bij de Heer Jezus? Van hem kunnen we toch leren hoe belangrijk dat het is om vanaf jeugdige leeftijd die gretigheid om te leren te ontwikkelen. Want een onwillige geest om te leren, dat is nu eenmaal eigen aan dwaasheid, zegt de spreukenschrijver. Spreuken 1 vers 7. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer, een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht. Nu, ik vernam onlangs van een docent met heel veel jaren ervaring, dat hij zei dat hij al heel snel doorheeft welke jonge mensen in het leven het goed gaan doen en wie dat het moeilijk gaat hebben. Het is de gretigheid om te leren die het verschil maakt, zei hij. Door leergraag te zijn kan je op elk vlak in het leven ver komen. Hoe talentvol en hoe begaafd dat je ook mag zijn, er zal nooit uitkomen wat erin zit als er geen bereidwilligheid is om aanhoudend te leren. En dat geldt voor elk onderdeel van het leven, vrienden. Dat is niet alleen voor uw loopbaan, maar ook voor uw huwelijk, uw vriendschapsrelaties, uw roeping of bediening. En die vent trok mij de aandacht, want hij schetste ook het profiel van iemand die onbereidwillig is om te leren. Hoe kan je dat nu herkennen? Nou, dat is toch wel eens een belangrijke vraag om onszelf mee door te lichten. En ik heb die checklist van die docent overgenomen en ik ga het u voorlezen. Wat is nu het profiel van iemand die onbereidwillig is om te leren? Wel, zegt hij, men leest geen boeken, leert niets, tenzij het strikte minimum dan noodzakelijk is voor wat dan ook in het leven. Men stelt ook geen vragen of probeert ook niets dat ertoe zou kunnen leiden dat de onwetendheid aan het licht komt, waardoor men het risico zou lopen om ook nog eens dom te lijken. Men neemt ook geen verantwoordelijkheid voor mislukkingen, men geeft alles en iedereen de schuld. Men zoekt of aanvaardt ook geen persoonlijke begeleiding of raadgeving van ouders, leraren of oudere christenen met veel ervaring. Men praat en praat en praat enkel over zichzelf, maar luistert niet, zelfs in het gezelschap van anderen van wie er nog veel te leren valt. Men aanvaardt ook geen kritiek of correctie zonder enige wrok of verhelding te koesteren. Men weigert ook met alle mogelijke middelen om zijn persoonlijke comfortzone te verlaten, zij het nu thuis of op het werk of in relaties, men zoekt altijd de makkelijkste en meest vertrouwde weg. Men leest, luistert of leert niets die bestaande vooronderstellingen of vooroordelen of de manier van denken en doen in twijfel trekt. Daarnaast, daar is de Heer, heeft hij ook het profiel van iemand die leergraag is. Waaruit valt dat nu op te maken? Wel, iemand die leergraag is, dat is iemand die zich bewust is van eigen kennis en mogelijkheden, van zijn beperkingen en blinde vlekken. En men geeft zijn beperkingen en onwetendheid toe aan anderen die kunnen helpen. Men vraagt geregeld om hulp, instructie, begeleiding en advies. Men is zich bewust dat waar dan ook van alles en iedereen kan geleerd worden. En men luistert aandachtig en geduldig naar anderen met de wens om van iedereen te leren. Men is bereid om uit zijn comfortzone te stappen, iets anders te proberen, maar riskeert om fouten te maken en men riskeert om fout te antwoorden zonder vrees om dom over te komen. Men geeft niet op als er gefaald wordt, maar men zoekt hulp en probeert steeds opnieuw tot het lukt. Men is telkens bereid om zijn opvattingen te herzien en zijn wijze van doen te veranderen van zodra er overtuigend bewijs gepresenteerd wordt. En men is niet te beroerd om zijn ongelijk toe te geven. Beste vrienden, als je goed geluisterd hebt, dan ga je misschien tijdens het doorlopen van die opleiding gaandeweg gemerkt hebben dat er een woord is dat nagenoeg synoniem staat voor leergierigheid. Nederigheid. En de Heere die heeft voor wie graag leergierig wil worden, zelfs voorzien in een Bijbelboek, om die zeldzame kwaliteit in hart en leven te gaan ontwikkelen. 25 jaar geleden kreeg van iemand de raad om de gewoonte aan te nemen om met regelmaat het Spreukenboek door te nemen. En er zijn 31 hoofdstukken. Genoeg dus om in welke maand ook van het jaar 1 hoofdstuk per dag te lezen. Doe maar de proef, zei die persoon. Je gaat je dan niet beklagen. Het biedt een schat aan kostbare raad voor elk onderdeel van het leven. En zoveel jaar later ben ik oneindig dankbaar daarvoor. En kan ik eigenlijk die persoon alleen maar bevestigen en wat mij toen aangeraden werd. Nu, één van die dingen die herhaaldelijk doorheen dat boek terugkomt, en dat is mijn eerste punt van vanmorgen, het was nog maar inleiding, is dat nederigheid een absolute vereiste is om leergraag te worden. Nederigheid is een absolute vereiste om leergraag te worden. Spreuken 26 vers 12. Heb je iemand gezien die wijs is in eigen ogen? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Nederigheid, dat is het uitgangspunt dat noodzakelijk is om leergierig te worden. Je moet die behoefte en de noodzaak om leergraag te worden eerst leren inzien. Je ogen moeten daarvoor open gaan, hoe levensnoodzakelijk dat wel is, om net zoals de Heer Jezus leergierig te zijn en te groeien in wijsheid en volwassener te worden. En wie dat niet inziet, die is wijs in eigen ogen en is dus niet nederig, zegt het Spreukenboek. En er is zelfs meer hoop, lezen we, voor een dwaas dan voor hem. Alleen hoogmoed en trots vindt het niet noodzakelijk om nog te leren en meent dus meer te weten dan anderen en is dus eigenwijs. En vergis je niet, vrienden, hoogmoed en trots wordt niet enkel gevonden bij die mensen die groot van zichzelf denken. Hè? Van die mensen die denken dat het een evenaar door hun hart passeert. Nee. Dat is een denkfout die welig tiert hier onder evangelische christenen in Vlaanderen. Mensen die zwak en gebroken zijn, die worstelen met minderwaardigheidsgevoelens, met een minderwaardigheidscomplex, met een laag zelfbeeld, die betonen evenzeer eigenwijs te zijn wanneer er geen bereidwilligheid gevonden wordt om te leren. En ik ben blij dat mijn zuster hier op bezoek is vanmorgen. Want doe maar een keer navraag wat haar ervaring is op dat vlak in het pastoraal werk. Zij loopt geregeld op tegen een muur van onwil. Onwil om te leren. Juist bij die mensen die zo laag zitten. En dat klinkt misschien vreemd in uw oren. Nu vraagt u wellicht af waarom de mensen in godsnaam hulp bij haar zoeken, als het toch niet wel genezen uiteindelijk. Is u al eens opgevallen dat de Heer Jezus, wanneer sommige mensen tot hem komen met hun nood, dat hij de vraag stelt, wat wilt u dat ik doe? Heb je dat nooit niet vreemd gevonden? Denk bijvoorbeeld aan die man die in Johannes hoofdstuk 5 al 38 jaar ziek en bedlegerig is. En de Jezus stapt naar hem toe en zegt, wilt u genezen worden? Ik ga je altijd afvragen om de Jezus dat vraagt. Dat lijkt me toch de evidentie zelf, denk ik, in zo'n situatie, maar dat is wel. Of wanneer op een gegeven moment er een blinde man de Jezus benadert. En wat vraagt de Jezus hem? Wat wilt u dat ik u doe? Dan dacht ik mezelf, oh Heer, je had de Hollesters niet vragen om zijn schoen te kussen. Maar ondertussen, vrienden, heb ik geleerd dat die vraag in sommige gevallen wel degelijk gerechtvaardigd is. Want er zijn nu eenmaal mensen met een ziekte, met een beperking, of die geestelijk beschadigd zijn, die helemaal niet willen genezen. Maar enkel erop uit zijn om aandacht te verkrijgen. En hun beperking of ziekte, dat is een drukmiddel geworden. Omdat ze geleerd hebben, wanneer ze daarop wijzen, dat ze nagenoeg altijd aandacht, begrip en praktische hulp krijgen van anderen. En ze gebruiken het, wanneer het hen uitkomt, als voorwendsel of excuus om zich achter te verbergen. om een voorbeeld te geven, wanneer dat ze ongepast en dus zondig reageren, dan moet je dat begrip voor hebben, hè? Want dat is het gevolg van een toestand waartoe dat ze voor de rest van hun leven veroordeeld zijn. Dus valt er ook voor hen nooit iets te beleiden of in orde te maken. Hè? Ze hoeven ook nooit iets te veranderen aan hun levenshouding of gedrag. En wanneer er van hen iets gevraagd wordt, dan wijzen ze op hun toestand om niets te moeten doen. Ja, ze zijn nu eenmaal gewend, hè? En iedereen springt voor hen. En dat is de normaal geworden. Hun ziekte of beperking, dat is hun identiteit geworden. Dat is wie ze zijn. En dus willen ze niet genezen, want dan verliezen ze hun identiteit en alle bijhorende gemakken en privileges. En als u dat niet geloofwaardig in de oren klinkt, vraag dan maar een keer na bij dokter Dre. Zij gaat u inleiden in de wondere wereld van pastoraat. Ze kan u daar heel veel over vertellen. Spreuken 3, vers 7 en 8 zegt: wees niet wijs in eigen ogen, maar heb ontzag voor de Heer en houd kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn. Het verkwikt je lichaam. De Heilige Geest, die de auteur is van deze spreuk, die belooft in deze: wanneer we niet langer wijs zijn in eigen ogen en dus nederig willen zijn, met in combinatie daarbij ontzag voor de Heer leren hebben, dan zal dat resulteren in genezing en verkwikking. Het beeld van God zal in ons hersteld worden, mensen. Het werkt levensvernieuwend. Het verkwikt je hele lichaam, zegt de spreukenschrijver. En dat vind ik zo bijzonder. En we zijn toch allemaal door het leven in deze gebroken wereld in meerdere of mindere mate beschadigd. We zijn toch niet op dit punt in het leven gekomen, vrienden, zonder enige averij op te lopen. We hebben toch allemaal ergens krassen op onze ziel. En is genezing en verkwikking dan niet iets wat wij allemaal steeds meer naar verlangen? Dan is het wel noodzakelijk dat wij in alle aspecten van het leven zoeken nederig te zijn. Want de spreukenschrijver zegt: hoogmoed leidt tot schande, wijsheid kenmerkt wie nederig of bescheiden is. En dan is het ook noodzakelijk om in toenemende mate ontzag te leren hebben voor de Heer. En dat is mijn tweede punt. Niemand kan groeien in ontzag zonder blijvende interesse in de Heer. Om met ontzag voor de Heer Jezus te kunnen leven, moet je hem steeds beter leren kennen natuurlijk. En alleen wie dat leergierig is, verlangt ernaar om naar zijn woord te luisteren. En dan is het niet voldoende, vrienden, om geregeld een stukje te lezen en er een beetje over na te denken. Want louter en alleen op grond van uw redeneringsvermogen, zonder Gods openbaring zijn woord zoeken te begrijpen, dat gaat niet. Hij moet de betekenis van zijn woorden aan u openbaren. En dat gaat niet zonder diepgaande studie van Gods woord. Dat was trouwens de grote leugen waarmee dat de tegenstander onze voorouders voor het eerst in Eden verzocht. Ze dachten ook op basis van eigen onderzoek en eigen redeneringsvermogen de betekenis van de boom van kennis van goed en kwaad te kunnen achterhalen. Zij hadden Gods openbaring aangaande die boom niet nodig, met alle gevolgen van dien. Het woord van God alleen horen of lezen, dat is niet genoeg. Dat wist Mozes maar al te goed na 40 jaar ervaring met onze voorouders in de woestijn. En hij kreeg er verre grisaar van. Kort voor zijn dood deed hij er alles aan, opdat de volgende generatie Gods woord niet zou vergeten. Want hij zag hun toekomst helemaal niet zo rooskleurig, hè, vrienden. Hij verwachtte dat de appel niet ver van de boom hing van wat dat betreft. We hebben al een stukje gelezen met Luc uit Deuteronomium. Ik wil ook een stukje lezen uit hoofdstuk 29. Vers 2 tot 4. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: u hebt alles gezien wat Jahweh in het land Egypte voor uw ogen gedaan heeft. Met de farao, met al zijn dienaren en met heel zijn land. De grote beproevingen die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en wonderen. Maar Jahweh heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen, of ogen om te zien, of oren om te horen tot op deze dag. En je vraagt je toch af, hoe komt het dat Gods volk na 40 jaar nog geen inzicht bezat wie dat Jahweh werkelijk is? Ze hadden nogthans zoveel gezien en zoveel gehoord. Het is Psalm 103, vers 7, die daar een licht op werpt.
Dat staat er.
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn machtige daden. Alleen aan Mozes, die de Heere zocht, openbaarde de Heere zijn wegen. De rest van het volk zag enkel maar tekenen. Ja, wij hadden het hen inderdaad niet gegeven, lezen we hier. Maar waarom heeft hij het niet aan hen openbaard? Heb ik elke keer die vraag gesteld? Waarom? Sorry voor de bewoording, maar omdat het onze voorouders geen zak interesseerde. Hun hart ging naar andere dingen uit. Weet je nou wat? Brood en spelen. Het is Paulus die ons op dat gedrag van die Exodus-generatie attent maakt en ons daarvoor wil waarschuwen. 1 Korinther 10, vers 7, ik zal het u voorlezen. Word ook geen afgodendienaar zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te spelen. Dus hoezeer dat Mozes alles uit de kast haalde om hen iets bij te brengen gedurende 40 jaar, het mocht niet baten. Wat baat een kaars en bril, en de rest kan je. En er is geen duidelijker bewijs van een gebrek aan interesse en verlangen om te leren dan luiheid en het verlangen om zichzelf te plezieren. Iemand die leergraag is, die toont interesse voor datgene wat hij wil leren en waarin dat hij wil groeien. Broeders, zusters, iedereen vindt het toch normaal als je op je werk een nieuwe machine gaat bedienen, dat je op scholing moet. Er is toch niemand die zegt, sorry, wij boos. We gaan dat spel gewoon in route steken en we zien wat we dan komen. Er is toch niemand die dat in zijn hoofd gaat aan voor dat te zeggen. Maar vinden we dat even vanzelfsprekend voor onze nieuwe levenswandel in de Heer Jezus? Of gaan we er ook wel zien hoe dat we gaan komen? De discipelen, als ze geen bijscholing nodig? Nochtans is de weg smal, zegt de Heer Jezus. En er zijn trouwens weinigen die hem vinden. Wanneer dat een doktersbezoek, vrienden, aan het licht brengt dat we om gezondheidsredenen onze eetgewoonten gaan moeten veranderen, dan gaan we toch een voedingsdeskundige raadplegen om te leren hoe dat we ons eetgedrag kunnen corrigeren. Als je een grote erfenis krijgt, dan ga je toch een financieel adviseur raadplegen hoe dat je die centen het best gaat beleggen. Als je wil gaan skiën in de winter, dan ga je toch een skimonitor boeken om je te begeleiden, zodat je goede houding aanneemt op die latten en die trekt die poten breekt. In al die situaties zijn we gewillig en geïnteresseerd om te leren. En we gaan iemand benaderen om ons te kunnen helpen. En meestal zijn het zelfs nog weltvreemde mensen, die we nog niet met weinig tegen zijn, zelfs goed betalen ook. Maar ik vraag mij af of dat we even gewillig en geïnteresseerd zijn om die benadering voor de belangrijkere zaken in het leven te volgen. Zijn we even bereidwillig om onze levenswandel te laten corrigeren door een broer of zus? Zoals onze eetgewoonten door een voedingsdeskundige? Dan we net zo open voor kritiek op ons karakter als voor kritiek op onze beleggingsvisie door de financiële adviseur? Zijn we net zo gemotiveerd om aan ons huwelijk te werken als aan onze skihouding? Dat brengt me bij mijn derde en laatste punt, vrienden. Wie correctie en vermaning niet als een zegen van God ziet, is alles behalve wijs. Spreuken 15, vers 32. Wie zich niet laat terechtwijzen, veracht zijn leven. Maar wie naar bestraffing luistert, verwerft verstand. Spreuken 12, vers 1. Wie bestraffing haat, is onverstandig. En geef toe, van nature zijn we geneigd om defensief te reageren op terechtwijzing en kritiek. En dat bevestigt wederom dat we van nature niet geneigd zijn tot wijsheid, maar tot dwaasheid en onverstand. En daarbij komt in onze dagen, in het huidige maatschappelijke klimaat, dat de mensen zo kwetsbaar en zo licht geraakt zijn. De kleinste correctie en iemand kan emotioneel uiteenvallen. En ik weet waarover ik spreek, want ik heb drie mannen in een winkel gestaan, waarin ik van mijn baal niks mocht verkopen als iemand geen mondmasker aan had, of niet op de juiste manier op had. En ik kan u te raden geven, ik heb dingen gezien, ik heb echt verscholen. Nu, het was voor mij niet het probleem dat ik iets moest zeggen daarover. Ik ben dat ook hier gewoon, hé. Wat er iets is, is ook wat te dik die moeten zeggen. Christophe, noem jezelf een onkel Jeremia die hebben zo komt. Dus dat is helemaal mijn probleem niet. Maar dat mensen soms emotioneel reageerden. En keek ik mijn ogen uit. En mijn meneer, hebben een auto staan aan de andere kant van de straat. Hebben een bommasker gelegd aan hen. Maar ik zei, ja, kan hier, kijk, hier een euro en ik kan het aandoen. Weg, hé. Hele mand inkopen met mijn toog. Dat mondmasker stond hier. Ja, kunnen ze wel op je hoofd zetten, oké, Tom, dat verandert niks. Zeg, meneer, zou alsjeblieft wel uw mondmasker deftig gaan doen? Boef, heel die boerder, naar buiten, weg. Elke dag moest ik dat zeggen. Nu, het viel me lekker op dat ik in een bos die veel in de winkel stond van de zomer. En ook die in de winkel stond, ik toch een paar keer moet zeggen, Yves, ik weet niet of je het gezien hebt, maar die mensen die bedienen dat, had geen mondmasker aan. Oh, ik had het niet gezien, hè. Meneer, een bos, vind ik niet beter in een bril kusten. Maar de mensen zijn zo licht geraakt. Direct hun er zelf verdedigen. Zo emotioneel reageren als je dat vindt, doe ik normaal. Dat viel me geweldig op en ik ben er echt van verschoten. Men kan toch tegenwoordig wel moeilijk verdragen wanneer dat er toch op een minpuntje gewezen wordt, vind ik. En het doet me eigenlijk denken aan mijn kindertijd. Weet je, toen dat kind was, als moest een aspirine pakken, ik vond dat vies van smaak, ik moest dat niet aan. En mijn mama plette dat dan met een versetje, mooi, fijn. En ze deed daar een lepeltje suiker bij. En ze draaide dat mooi door elkaar. Anders ging dat bij de Jos niet binnen, hè. Maar vandaag is het eigenlijk even zo. Als er iets gezegd moet worden, dan kun je het maar beter verpakken tussen een paar positieve opmerkingen. Want zonder suikerlaag gaat het correctiemedicijn vandaag niet naar binnen, hè. In plaats van terechtwijzing met oprechtheid en dankbaarheid te beantwoorden, eist men dat een opmerking ingeleid wordt met 3 dikke duimpjes en nog eens begeleid wordt door 3 dikke duimpjes. Broeders en zusters, groeien als Gods kinderen in wijsheid en volwassenheid, hé, dat kan gewoon niet zonder terechtwijzing en correctie. De schrijver van de Hebreeënbrief is dat duidelijk over. Hebreeën 12, vers 6. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dan niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. Onze vader is een goede vader en hij tuchtigt zijn kinderen in hun opvoeding, opdat zijn kinderen zouden groeien naar de volwassenheid in de Heer Jezus Christus. En lekker wat we gezien hebben, is Gods tuchtiging enkel en alleen gereserveerd voor zijn kinderen. En we zouden dat dankbaar en blijven moeten zijn met de rechtwijzing en correctie. Laten we niet vergeten, vrienden, vanaf het moment dat wij deel zijn gaan uitmaken van Gods huisgezin door geloof in de persoon en het werk van de Heer Jezus, vanaf dat moment zijn wij een leven van verandering binnengetreden. Een leven van verandering. Want onze Vader die houdt zoveel van zijn kinderen, dat hij ons niet zal laten zijn zoals we zijn. Ons vormen naar het beeld van Christus, dat is zijn einddoel. En dat vereist dat we zijn correcties leren verwelkomen en ten allen tijde, vrienden, ernaar streven om te groeien. En dan is lerengierigheid een onmisbare kwaliteit in hart en leven. Amen.